Corrie ten Boom bad vaak voordat ze ging spreken: Heer, wilt u mij helpen om u niet in de weg te staan? En het gebed was niet aan mij, maar het is wel stil in mijn hart altijd. Wilt u mij helpen, Heer, om u niet in de weg te staan, ook vanmiddag niet, omdat er maar één is waardoor uw geestelijk leven gebouwd wordt, en dat is Jezus en Jezus alleen. En help mij, Heer, om u niet in de weg te staan. Lieve mensen, ik wil gaan preken. Toen Simon mij vroeg: waarover wil je spreken, heb ik dat onmiddellijk gezegd. En gezegd: ik wil spreken over het woord. Je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. En het is de eerste keer dat ik daarover preek. Ik weet ook niet waar de zin vandaan komt. Ik heb een buitengewoon slecht geheugen. En ik heb een vaag vermoeden dat die bij Sydney vandaan komt. Maar of het zo is, weet ik niet. Dat heb je met dingen die je doorgeeft. En dan geef je het een aantal keren door. En dan weet je eigenlijk niet meer precies waar de bron ligt. Ook in dit geval niet. Maar het zou heel goed kunnen dat Sydney, in elk geval heeft hij in deze trant vaak gesproken. Maar dat ook die uitdrukking van hem is. Ik weet het niet zo goed. Ik heb die uitdrukking vele malen gebruikt in toespraken als een soort scheutje peper en zout. En vaak kwamen mensen naar me toe en zeiden: ja, jij zegt dat iedere keer, hè, je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Maar waar staat dat dan? En dan moet ik eerlijk bekennen, dat weet ik niet. Maar zoals ik vorig jaar ook al gezegd heb, is er in de Bijbel heel veel wat onder de oppervlakken ligt. Het koninkrijk Gods is gelijk aan een schat verborgen in een akker, die een mens ontdekte. Hij kocht de akker, die een mens ontdekte en verborg en heen ging en de akker kocht. Dus het is een schat verborgen in een akker die een mens ontdekte en verborg. Er zijn ongelooflijk veel verborgenheden in de Bijbel die niet aan de oppervlakte lichten, maar eigenlijk het wezenlijke zijn van waar het om gaat. En ik denk ook een gedachte als: je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken, op heel veel manieren toch ook terug te vinden is. Het is een woord wat sommigen ontmoedigt. Ik kom daar straks nog wel op terug. Want het ligt ons niet zo. Iets te zijn, je zult daar zijn. Er zit ook een gevaarlijke kant in, kant van hoogmoed, dat er zo nodig iets moeten zijn. Je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Maar het is merkwaardig dat het woord ambitie, dat betekent eerzucht, dat wij dat op alle mogelijke terreinen van het leven toepassen. Een topvoetballer heeft ambitie. Een schilder heeft ambitie. Een politicus heeft ambitie. Als iemand gaat studeren, welk vak dan ook, dan is die, als het goed is, anders is het geen goede student, ambitieus. Hij is eerzuchtig. Hij wil hogerop. Hij wil met die studie, of met zijn werk, of met zijn bedrijf, wat het dan ook is, iets bereiken. Eerzucht zit in ons. Ambitieus zijn is door God in een mens gelegd. En het merkwaardige is dat we over het algemeen ambitieus zijn op bijna alle terreinen van het leven, behalve op het geestelijk terrein. Daar houden we elkaar liever klein. Als de moeder van Jacobus en Johannes bij de Heer Jezus komt en op straat voor hem neerknielt, dan vraagt hij: wat is uw verzoek? Dan zegt ze: Heer, mogen mijn twee zonen, Johannes en Jacobus, in uw koninkrijk één aan uw rechter en één aan uw linkerhand zitten. En wij denken: wat een hoogmoedig mens was dat. En je zult ook preken kunnen horen in die trend. Alsof Jezus dat afkeurde, dat er een moeder is die ambitieus is voor haar jongens. Zij wil dat in de geestelijke zaken haar jongens komen op de hoogste plek die God voor ze heeft. En zelfs in veel preken, maar ook in de samenleving, keuren wij dat af. Wij vinden dat hoogmoedig. Jezus keurt het niet af. Hij gaat er heel serieus op in. En ik denk dat wij nodig hebben om in ons geestelijk leven eerzuchtig te zijn. Is dat dan niet gevaarlijk? Jawel, daar moet je mee uitkijken. Maar ik noem even een paar teksten. Ik denk even aan Johannes 5. Waar de Heer Jezus zegt, ik neem maar even het voorgaande ook, in vers 41, eer van mensen behoef ik niet. Heb je het woordje eer dus, hè? Maar ik ken u, en hij spreekt tegen de fariseeën, gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader en gij neemt mij niet aan. Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij tot geloof komen? Gij die eer van elkander behoeft en de eer die van de enige God komt, niet zoekt. De eer die van de enige God komt, niet zoekt. Er is dus een eer die van God komt. En dat is dus een dubbele instelling. Dat is dat wij dan leven tot eer van God. In het Onze Vader beginnen we daarmee. Uw naam worden geheiligd. Uw naam worden geheiligd. Dus het diepe verlangen van ons leven is dat we leven tot eer van God. Het wonder is dat er dan ook zoiets is als de eer die van de levende God komt. Een andere tekst zegt de Heer Jezus, wie mij dient, de Vader zal hem eren. Johannes 12. De Vader zal hem eren. Er is dus een eer voor de mens die van de levende God komt. En God staat ons toe, verlangt zelfs, dat wij in die zin eerzuchtig zullen zijn. Zuchten zullen, verlangen zullen naar die eer, niet van mensen, maar die eer die van de levende God komt. Wie mij dient, de Vader zal hem eren. Ik denk even aan een tekst nog uit de Romeinenbrief, waar Paulus zegt, Romeinen 2, even voor het verband moet ik vers 5 lezen, maar in uw weerbarstigheid en uw onboetvaardigheid van hart hoopt gij uw toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder zal vergelden naar zijn werken, hun die in het goed doen volhardende heerlijkheid, eer en onvergankelijk zoeken. Onvergankelijkheid zoeken. Die eer zoeken. Of een vers verder, vers 10. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt. Dus God wil ons eren. Wij zongen net dat lied van de ware wijnstok. Laat me nu blijven groeien, bloeien. De Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de landman. Meestal slaan we die tekst over en we beginnen meteen bij de ranken. Maar de vader is de landman, dat vind ik zo'n indrukwekkend woord. God is bezig om zijn wijnstok te verzorgen. En Jezus zegt, en jullie zijn de ranken. En er komt een tijd, tekst uit Romeinen 8, de ganse schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Dus even anders gezegd, de ganse schepping wacht op het openbaar worden van de wijnstok. Er komt een tijd dat de landman de wijnstok aan de wereld gaat tonen. Beeld van de gemeente uiteraard, aan de wereld gaat tonen. En dan zie ik de landman daar staan en dan zegt hij, dit is mijn wijnstok. Daar ben ik de landman van. Ik heb al die eeuwen aan deze wijnstok gewerkt. Dit is de wijnstok, deze is mijn geliefde zoon. In wie ik een welbehagen heb. Dan zal hij ook zeggen, moet je eens kijken naar die rank. En dan wijst hij misschien wel naar u. Naar jou. En dan ben jij als rank tot eer van de landman. En die rank is natuurlijk helemaal afhankelijk van de wijnstok. Want als die uit de wijnstok weggaat, verdort hij, dan is er niks. Dus hij moet een leven lang leren om in de wijnstok te blijven. Maar dan zegt de landman, heb je die rank gezien? Dat is de eer van de landman en de eer van de rank. Als de duivel, Oude Testament, als de duivel voor Gods troon komt, te midden van de zonen Gods, Dan zegt de Heere God, waar ben je geweest? Dan zegt hij, ik heb een zwerftocht gemaakt over de aarde. Dan zegt de Heere God, de aarde. Heb je Job gezien? Heb je Job gezien? Want niemand op aarde is als hij. Zo vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. Alsof God zeggen wil, heb je die rank wel eens gezien? Ben je op aarde geweest? Heb je Job gezien? Nou, vandaag. Ben je Soest geweest? Heb je die gezien? Is dat uw diepe verlangen? Is dat jouw verlangen? Om een wijnstok te zijn, een rank te zijn in de wijnstok, in volkomen afhankelijkheid, waarvan straks de landman zegt, dat is mijn rank. Daar heb ik aan gewerkt. Die heb ik bewaard. Die heb ik bewaakt voor alle mogelijke misstappen die hij wilde begaan. Iedere keer als hij op het randje liep, zegt de Heer Jezus, heb ik voor hem gebeden dat zijn geloof niet zou ophouden. Want de Satan heeft verlangd om hem te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor hem gebeden. Dit is mijn rank. Dit is mijn rank. Ken je die, dat verlangen naar die eer? Is dat hoogmoedig? Nee. Want de landman wordt erdoor geëerd. Maar het heeft wel alles met jezelf te maken. De eer die van de levende God komt. En dan is mijn passie, mijn verlangen dat ik zeg, waarom is er zo weinig ambitie in de christelijke wereld? Waarom gaan wij voor alles, behalve voor dat wat eeuwig is? Behalve voor datgene waar de landman door geëerd wordt? Voelt u, je zult daar zijn, wat God hier van je heeft kunnen maken. En de man als Paulus illustreert dat voortdurend in al zijn woorden. Een paar teksten zo ertussendoor. Vergetende wat achter me ligt, maar uitstrekkende naar wat voor me ligt. Jaag ik naar het doel om de prijs. De roeping Gods die van boven is. Weet je niet dat zij die aan een wedloop deelnemen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs kan ontvangen. Loop dan zo dat je die behaalt. Of laat uw oog daarbij alleen gericht zijn op, nee, die andere tekst. Denk even aan een tekst bijvoorbeeld ook waarin Paulus zegt, om niet, ik tuchtig mijn lichaam en ik hou het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, Auke. Jij en ik huiveren voor zo'n woord. Om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Betekent niet dat Paulus verloren zou gaan. Betekent dat hij dat hoogste, wat hij zo ontzettend graag wilde, zou kunnen verspelen. Ook al had die anderen de weg gewezen daarin. Of ik denk aan Hebreeën 12. Daarom dan laten ook wij, nu we zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Allemaal van die teksten waarin die aangeeft, het gaat ergens om. En wij moeten bekennen dat als we over het algemeen om ons heen kijken in de christelijke wereld, dat je de indruk krijgt, gaat nergens om. Ja, je wil in de hemel komen, natuurlijk wel. Maar zelfs met de hak over de sloot kunnen we daar nog wel mee leven. Dat is over het algemeen de geest van heel veel christendom. Terwijl God wil dat we ambitieus zijn, dat we een geweldige eerzucht hebben naar het hoogste voor hem. En nogmaals, daar ben je zelf bij betrokken. En je moet voortdurend oppassen dat je daarmee niet egocentrisch gaat denken en jezelf in het middelpunt gaat zetten. Dat is een ontzettend waken. Dat kan maar zo. Maar als je dicht bij God leeft, dan corrigeert hij je daar wel in. Om wie gaat het je nou eigenlijk? Wat wil je nou eigenlijk? Gaat het om jezelf of gaat het je werkelijk om mij? En God ziet ons hart aan. We hoeven hem niet voor de gek te houden, we hoeven ook niet te zeggen, heer, het gaat maar om uw eer. Als we dat makkelijk op een podium doen, dan wordt er geapplaudiseerd, dan steken we de vinger in de lucht. Maar de vraag is waar ons hart is. Gaat het ons echt om hem? En daar moeten we voortdurend in gecorrigeerd worden, allemaal. Maar wat ik kwijt wil is, we zullen daar zijn wat God hier van ons heeft kunnen maken. En ik wil dat vanmiddag bevestigen met een gedeelte uit de Bijbel, een gelijkenis die de Heer Jezus vertelt, een hele bekende, Lucas 19. En ik wil dat met u lezen en iedere keer wat opmerkingen maken. Lucas 19 vanaf vers 11. Toen ze daarnaar luisterden, sprak Jezus nog een gelijkenis uit, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij meende dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Als Sidney hierover sprak, stopte hij hier. En dan stelde hij de vraag, en ik hoor het hem nog zeggen, waarom werd het koninkrijk Gods dan niet terstond openbaar 2000 jaar geleden? Waarom werd Jezus geen koning? Waarom zijn we nu 2000 jaar verder en is dat koninkrijk Gods er nog niet? Dat waren vragen die hij regelmatig stelde aan ons. En dan was in onze naïviteit, was er altijd wel eentje die antwoordde, ja, maar Jezus moest eerst nog sterven voor onze zonden en opstaan. Ja, dat is waar. Maar waarom kwam het koninkrijk Gods dan niet meteen na zijn opstanding? Toen had hij toch de vijand overwonnen, toen kon hij toch dat koninkrijk vestigen. En dan moesten wij weer nadenken, waarom niet? Waarom is de Heer Jezus 2000 jaar geleden niet meteen koning geworden, zoals het hier staat? Want zij verwachten dat ook. Toen ze daarnaar luisterden, sprak hij nog een gelijkenis uit, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Had gekund, had gewonnen en was gestorven en was opgestaan, had gekund, had zo koning kunnen worden. En dat verwachten zij ook, dat het terstond openbaar zou worden. En dan vroeg hij ons, waarom niet? Waarom zit er bijna 2000 jaar tussen? En zijn antwoord was dan, als Jezus op dat moment koning was geworden, was hij alleen geweest. En Jezus wil pas koning worden als hij zijn koningin naast zich heeft. Vandaar dat ik vorige keer heb ik gesproken over die tekst van, het is niet goed dat de mens alleen zij, weet u nog? De meeste van u zijn dat vergeten, maar ik niet. Ik ben altijd de enige die mijn preken redelijk goed onthouden kan. Het woord van de Heere God in het paradijs. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Waarom werd Jezus geen koning hier? Meteen na paasfeest. Omdat het niet goed is dat hij alleen is. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Zei hij natuurlijk tegen Adam, weten we. Maar hij bedoelde de tweede Adam. Hij bedoelde zijn geliefde zoon. Het is niet goed dat hij alleen is, ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Daar zijn deze 2000 jaar voor. En dan herhaal ik iedere keer maar weer mijn peper- en zoutvaatje. En je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Daar gaat het om in het leven. Dat is Gods verlangen. Vandaar dat hij daar nog geen koning werd. En dan komt hij met een gelijkenis en dan gaat hij dat uitleggen. En hij zeide dan, een man van hoge geboorte. Nou, het is niet zo moeilijk om te weten wie dat is. Dan heeft hij het over zichzelf. Als een man van hoge geboorte. Trok naar een ver land, hij ging naar de hemel, om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Toen Jezus was opgestaan, is hij 40 dagen later naar de hemel gevaren, om daar de koninklijke waardigheid, er staat eigenlijk gewoon het woordje koninkrijk, of koningschap, om daar het koningschap in ontvangst te nemen, voor zich. Toen hij ten hemel voer, werd hij daar verheerlijkt voor zich. Hij als de Heer Jezus. Maar daar hield het niet mee op, dat weten we. Want 10 dagen later gebeurt er iets heel bijzonders. Dat ga ik lezen met u. Koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Dat was 10 dagen later. Toen keerde hij terug op het Pinksterfeest. Ook iets prachtigs om over na te denken. Mijn zeer goede vriend Dick Langhenkel, sommigen kennen hem, heeft gezegd, op de Pinksterdag heeft Jezus zijn wederkomst ingezet. Die voortduurt tot de dag van zijn openbaring. Die moet u opschrijven. Is niet voor mij, is van Dick Langhenkel. Maar erg goed. Op de Pinksterdag heeft Jezus zijn wederkomst ingezet. Die voortduurt tot de dag van zijn openbaring. De Pinksterdag was de eerste, ja, wederkomst. Het woord wederkomst komt niet in de Bijbel voor trouwens, alleen het woord wederkomen, alleen dus het werkwoord, niet het zelfstandig naamwoord, maar was het eerste wederkomen van Jezus Christus. Ik neem even een paar teksten uit Johannes 14, dat zijn weer teksten waar Dick Baarsen altijd zo hoog mee wegloopt, en die wil ik ook een beetje slijmen naar Dick Baarsen toe, vandaar dat we Johannes 14 nu lezen. Dick is een andere vriend van me. En dan staat er bijvoorbeeld, even Johannes 13 vers 20, voorwaar ik zeg u, wie ontvangt die ik zend, en al die hoofdstukken gaan over de Heilige Geest, wie ontvangt die ik zend, ontvangt mij. Dus wie de Heilige Geest straks ontvangt, ontvangt mij. Het is de Geest van Christus. Het is Jezus in ons. Die termen lopen in de Bijbel heel gemakkelijk door elkaar. Dus aan de ene kant moeten we de Heilige Geest onderscheiden, aan de andere kant is het ook de Geest van Christus. Het is Jezus die in u woont. Een andere tekst, in hoofdstuk 14 dus nu wel, waar staat, even kijken hoor. Laat ik maar vers 18 nemen dan. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. En dan heeft hij het voortdurend over de Heilige Geest, over het Pinksterfeest. Ik kom tot u. De wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij. Want ik leef en gij zult leven. Te dien dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Vers 20. Vers 28 nog even. Ik ga heen en kom tot u. Pinksterfeest, op het Pinksterdag heeft Jezus zijn wederkomst ingezet. In de harten van mensen. Die voortduurt tot de dag van zijn openbaring. En hier illustreert de Heer Jezus dat in Lucas 19, die gelijkenis. Dus een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich het koningschap in ontvangst te nemen en terug te keren. Zodra hij dat 10 dagen daarna, toen hij het koningschap in ontvangst genomen had, toen hij de belofte van de Vader ontvangen had, keerde hij terug. Pinksterfeest. Pinksterfeest heeft Christus zijn wederkomst ingezet. Volgende vers. En hij riep, en dan gaat hij uitleggen wat dat dan betekent. En hij riep 10 van zijn slaven en gaf hun 10 ponden. Dat is gewoon simpelweg een beeld van de Heilige Geest. Ze krijgen ieder 1 pond. Een pond is gewoon een bedrag. 100 dagen werken moesten ze daarvoor, 100 drachmen. En is gewoon een geldbedrag wat illustreert, want het gaat natuurlijk niet om geld, wat illustreert de Heilige Geest die hij op de Pinksterdag aan mensen gaf door zelf in ze te gaan wonen. Hij gaf ze elk dus zo'n pond. En hij zei tot hen, drijf handel totdat ik terugkom. Want je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Wij zijn mensen die handel drijven. Met de geest die in ons woont. En dan lees ik het maar even verder. Drijf handel totdat ik terugkom. Ik kan me voorstellen dat ik voor sommige mensen te snel ga, te ingewikkeld. Maar Sydney zei altijd, als je preekt, dan moet er 1/3 van zijn wat mensen alles gehoord hebben. 1/3 wat nieuw voor ze is. En 1/3 was ze niet begrijpen. Ja. 1/3 wat ze wel eens gehoord hebben. 1/3 wat nieuw voor ze is. 1/3 wat ze niet begrijpen. En ik kan me voorstellen dat hier toch zowel voor een aantal mensen minstens 1/3 in zitten van, nou begrijp ik niet. Dat geeft niks. Ik snap nu dingen die Sydney 40 jaar geleden zei. Oh, bedoelde die dat? Dat vond ik een mooi voorbeeld van Dick Baarsen met die fruitschaal. Als die vol ligt met appels, dan pak jij de appel die rijp is. En de rest komt wel. Dat is met Bijbellezen net zo. Ik heb het voorbeeld nooit gehoord, maar ik vind het een hele goeie. Dan pak je de appel die rijp is. Dat geldt ook voor deze toespraak. Pak maar dan wat rijp is en laat er ook een aantal dingen onrijp zijn. Dat rijpt vanzelf. Dat komt wel. En hij riep 10 van zijn slaven en gaf hun 10 ponden en zeide tot hen, drijf handel totdat ik terugkom. Doch zijn, dat sloeg ik vroeger graag over, maar dit moeten we ook lezen. Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: we willen niet dat deze koning over ons wordt. Dat geldt nog steeds. We gaan niet een discussie over schepping en evolutie houden hier. Maar een van de gedachten van de bronnen van evolutie is: we willen niet dat hij koning over ons is. Liever een knal dan hij. Nou ja, daar heb ik natuurlijk maar iets over dit geweldige probleem gezegd. Maar hij heeft wel een wezenlijke drijfveer. We willen niet dat hij koning over ons is. Laat ons een systeem uitdenken buiten hem om. Want we willen niet dat die koning over... En sommigen zeggen, ja, ik vind hem een beetje grof. Hij mag wel koning zijn, maar hij is niet zo slim. Hij heeft zich vergist, ook het verslag wat hij daarover geeft en zo. Nou, genoeg daarover. Dus die mensen heb je dan ook nog. Maar daar zit vaak de gedachte achter. We willen niet dat die koning over ons is. Hier dus ook. We willen niet dat deze koning over ons wordt. En het geschiedde toen hij terugkwam, en dat is de waar wij op wachten. En het geschiedde toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, en nu niet alleen voor hemzelf, wat in die eerste tekst stond, maar nu ook voor zijn bruid, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij de slaven aan wie hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen, om te weten wat ieder met zijn handel bereikt had. En de eerste verscheen en zei: de Heer, uw pond heeft 10 ponden winst gemaakt. Je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Die ene pond heeft 10 ponden winst gemaakt. Een van de vragen die Sidney ook stelde aan ons, of opmerkingen die hij maakte aan ons, was deze: als je straks voor Gods aangezicht komt, zal God maar één vraag voor je hebben. Hij zal maar één ding aan je vragen. En die vraag is: hoeveel zie ik van mijn geliefde zoon in je? En die vraag hoeft hij natuurlijk niet te stellen. Want in de eeuwigheid worden we allemaal, zegt de Bijbel, binnenstebuiten gekeerd. Opdat gij zult wegdragen wat gij in uw lichaam verricht hebt. Dus het is zichtbaar. In de eeuwigheid is het zichtbaar hoeveel er van Jezus in je is. Maar dit leven is bedoeld om handel te drijven met Jezus die in je woont, opdat hij groeit van 1 tot 10. Hoeveel vind ik van mijn geliefde zoon hier? En daar hoef je geen theologie voor gestudeerd te hebben. Dat is simpelweg het gevolg van het eerste gebod houden: gij zult de Heer uw God lief hebben. Dat is de vraag. Ik heb een boek mogen schrijven onder die titel Dicht bij God. Ligt op de boekentafel als u het nog niet hebt. Dat is het hele geheim, lieve mensen. Dat is het hele geheim. Wat hebt u met hem? Hij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart. Dat kan iedereen verstaan. Dat komt uit het Oude Testament en de Heer Jezus neemt het over in het Nieuwe Testament. Het eerste en het grote gebod is: gij zult de Heer uw God lief hebben. Geheel uw hart, geheel uw ziel, al uw kracht, al uw verstand. Nou, dat is gewoon de vraag. Hoeveel hou je van hem op de graadmeter? Hoe is in de loop van de jaren dat gegroeid? Wat hebt u met hem? Lelijke opmerking, nu even, maar als je weinig met Jezus hebt, wat moet je dan in de hemel? Als je weinig met Jezus hebt, wat moet je dan in de hemel? Zo simpel is het evangelie. Gij zult de Heer uw God lief hebben. Als God het met onze woorden van deze tijd zou zeggen, zou hij ontzettend graag willen dat je veel van me houdt. Mijn diepe verlangen is dat je veel van me houdt. Wat heb je met hem? En bij die één is die ene pond, Jezus, die in hem gelegd is. De geest van Jezus Christus die in hem gelegd is, heeft die handel meegedreven. In de zin van dat hij geprobeerd heeft om dat ook naar anderen over te brengen. Wat Dick vertelde van die kraan waar het overheen borrelt dan weer. En het heeft alles te maken ook met hoe ga je met hem om? Hoe is je dag en deel? Ik moest denken van de week aan Sundar Singh die op een gegeven moment voor een publiek stond en zei, jullie hebben genoeg. Sommigen van jullie hebben genoeg aan 3 minuten stille tijd per dag. Terwijl ik aan 3 uur nog niet genoeg heb, zei hij. Wat hebt u met hem? En er is zo weinig intellect voor nodig om dit te begrijpen. Je kunt een heleboel moeilijke systemen zomaar laten vallen als je het ene maar overhoudt. Hou je van hem? En bij die ene man groeide het van 1 naar 10. Heer, uw pond heeft 10 ponden opgebracht. Paulus zegt, het is mijn vurig verlangen en hopen dat Christus zal worden groot gemaakt in mijn lichaam. Dat is geestelijk ambitieus zijn. Diep verlangen, Heer, u. Vandaar dat ik even begon met de opmerking, help mij Heer om u niet in de weg te staan. Zo'n verlangen, door God ingelegd verlangen in mijn hart, dat hij openbaar wordt, dat hij gezien wordt. En dat kun je niet projecteren, dat heeft niks met een glimlach te maken of enthousiasme of allemaal flauwekul, allemaal uit het vlees. Het is een geestelijke werking die alleen hij in je kan doorwerken, in de mate dat je leert om met hem om te gaan. U kent de tekst van Mozes, hè, dat hij van de berg afkwam, 40 dagen, 40 nachten, en dat zijn aangezicht straalde, en dan proberen wij dat vaak na te doen, moet je aangezicht straalen, allemaal flauwekul. Zijn aangezicht straalde, waarom? Omdat hij met hem gesproken had. Dat hij met God gesproken had. En Mozes deed er nog een doek voor zijn aangezicht. Dat is een hele prachtige preek apart. Maar die moeten we laten rusten vanwege de tijd. Maar het geheim van Mozes was zijn omgang met God. En dat waait je niet aan, niemand van ons. Daar moet u andere dingen voor laten vallen. De Heer Jezus zegt simpel, zoek eerst het koninkrijk der hemelen, alle dingen zullen je bovendien geschonken worden. Het omgaan met hem. De ondertitel van mijn boek is, dus de titel is Dicht bij God. En de ondertitel is De vreugde van het omgaan met hem. Het eerste hoofdstuk heet Omgaan met God is verrukkelijk. Een uitdrukking die ik van een ander geleend heb, van George Fervor in dit geval. En die heeft hem ook weer van een ander. Omgaan met God is verrukkelijk. En het tweede hoofdstuk heet, omgaan met God is teleurstellend. Allebei waar. Maar omgaan met God is verrukkelijk. Zoals het voor mij op dit moment verrukkelijk is om met u over Jezus te mogen spreken, vind ik verrukkelijk. Zie ik vreselijk tegenop, maar daar zullen we het niet over hebben. Ik vind het verrukkelijk om hem te mogen verkondigen. Het is Gods grote verlangen. God zegt, dit is hem hoor. Dit is hem. Deze is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik een welbehagen heb. En straks als je voor mijn aangezicht komt, dan vraag ik je dat. Hoeveel heb je van hem? Hoeveel zie ik van mijn geliefde zoon hier? Lieve mensen, u krijgt 60, 70, 80 jaar. De een langer, de ander korter. En dan is het over. En valt de boom. En dan is er bepaald hoeveel of u hebt van hem. Iedere keer als u naar hem kijkt, verandert u. Als u stille tijd houdt en je leest een uur in de Bijbel en ik vraag na dat uur, wat is je opgevallen? En je zegt, sorry, niks. Wil dat niet zeggen dat het uur zinloos geweest is? Ik kan vele uren in de Bijbel lezen zonder dat er iets is wat me aanspreekt. Maar ik weet dat die stille doorwerking van God gaande geweest is. aangezicht, hem aanschouwen, veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die geest is. Bij hem komen, ook in conflictjes bij hem komen. En zeggen, Heer, ik heb een conflictje met die, is niet zo, niemand weet het, en misschien weet die ander het wel niet, maar ik weet het in mijn hart. Wat, de schuld van die andere, Heer, begin ik daar meestal mee. En als je stil genoeg wordt, is God in staat om jouw schuld te wijzen. Zodat je soms naar die ander toe gaat en zegt, wil je mij vergeven? Soms wel, soms niet. Als je niks gezegd hebt, kan je het ook voorbij laten gaan, maar als er wel wat gezegd is, dan moet je soms naar die ander, wil je me vergeven? Dat betekent dat de Heere God dat wat in jouw hart was, die irritatie die er was, aan jou bekend hebt gemaakt, waardoor je het belijden kan en hij het wegneemt. Zodat de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, jou in Christus Jezus houdt. Dat is de oefening van elke dag. Bij het lezen van de Bijbel, maar ook in de doodgewone training van het leven. Er komen vele malen per dag dingen op ons af. Waarvan we weten moeten, nou moet ik snel mijn antenne uitsteken, anders ga ik de mist in. Kent u dat? Maar dat kan ook. Je kunt snel je antenne uitzeggen. God, help me, help me, help me. Alle soorten concrete situaties. God geeft je genade waardoor je leven veranderd wordt van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door God die geest is. Totdat aan het eind van de rit. We zongen dat vanmorgen. In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan. Terug naar die tekst. Heer, uw pond heeft 10 ponden winst gemaakt. Deze man zegt niet, Heer, ik heb 10 ponden winst gemaakt. Nee, dan zou ik een veel te grote rol spelen. Zegt hij niet, Heer, ik heb 10, Heer, ik handel drijven. Op mij kon u rekenen, Heer, ik heb 10 ponden winst gemaakt. Nee hoor, zegt hij niet. Hij zegt zelfs niet, Heer, ik heb met uw pond, uw geest, 10 ponden winst gemaakt. Nee, zegt hij ook niet. Hij zegt, uw pond heeft 10 ponden winst gemaakt. Uw pond. Het is een van de grote geheimenissen van dit alles. Lieve mensen, wij zijn zo halsstarrig om dat onder ogen te zien. Maar er is er maar één die het koninkrijk Gods kan bouwen en dat is God. God legt door het offer van Jezus Christus zijn heilige geest in ons en die maakt winst. Wij, zegt Paulus, die door de geest Gods hem dienen. En alles wat wij doen voor God vinden we waarschijnlijk in de eeuwigheid niks van terug. Ja, dat is beledigend. Dat is teleurstellend. En ik ben er voorzichtig mee, want God ziet dat hard aan. En ik denk dat er nog iets meer over te zeggen is dan wat ik nu zeg. Maar dat laat ik ook even rusten. Maar je kunt als uitgangspunt zeker stellen, alles wat wij gedaan hebben voor God, vinden we niet terug. Alleen dat wat hij door ons heen gedaan heeft, vinden we terug. Ik zal mijn eer aan geen ander geven, zegt God. Wie roemt? Roem in de Heer. Dus God vraagt niet van ons dat wij handel drijven en ons te vuur uit de sloffen lopen voor zijn koninkrijk en voor hem. God vraagt van ons dat we stil aan zijn voeten zijn. En een instrument worden in zijn hand waar hij doorheen werken kan. God en God alleen. Want het is uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Vandaar dat deze man zegt, uw pond heeft 10 ponden winst gemaakt. En als je functioneren wil in het koninkrijk God, is het dat wat ons ontzettend diep in ons hart moet neerdalen. Dat we God zo makkelijk in de weg kunnen staan met al onze plannen, al onze ideeën. Nu gaan we dit en we zullen beleidsplannen en weet ik veel allemaal niet. Wat we nodig hebben is stil worden voor de troon van God, zodat de plannen ontspringen kunnen uit de troon van God, zoals de Bijbel dat zegt. En het Gods idee is, en Gods gedachte, en Gods kracht, en Gods plan. En het duurt vaak heel lang voordat wij instrumenten zijn die net als Maria aan de voeten van Jezus zitten. En luisteren. Zegt u het maar, Heer. Noemt u uw kritieken maar tegen me, Heer. Zeg maar waar ik fout ga. En vaak hele kleine dingen. Vanmorgen had ik het nog zomaar even in mijn gedachten. En dan geeft God genade. En dan laat hij het je weten. Ja, u hebt gelijk, sorry Heer, ja. En die voortdurende scholing van God, opdat er meer van Jezus in ons leven openbaar wordt. Dat is waar het God om gaat. En dan, als je in hem blijft, natuurlijk is er dan ook vrucht. Vrucht in de zin van wat de Bijbel zegt, vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Maar ook vrucht in de zin van dat een ander denkt, ja, wat is dat nou? Waardoor ben ik tot geloof gekomen? Doordat ik jonge mensen ontmoette in wie Jezus woonde, in wie het pond zat. Dat zat er bij mij niet in. Dus ik zag het verschil, doordat ik een man als Sydney ontmoette, waarvan je kon merken, ja, dit is... En ik dank God voor al dat soort mensen. Uw pond, Heer, niet ik, ook niet ik met uw pond, uw pond. Uw pond heeft 10 ponden winst gemaakt. En dat diepe besef, hè, daarom, ja, wat moet ik wel en niet vertellen, maar ik ben 10 jaar bij de EO weg. En toen ik wegging, heb ik in mijn toespraakje gezegd, ik hoop dat de jaren die komen de beste van mijn leven zullen zijn. Beter, en ik dank God voor alles wat ik bij de EO mocht doen, maar beter dan wat ik hier gehad heb. Ik hoop dat de jaren die komen de beste van mijn leven zullen zijn. En God heeft het waargemaakt. Ik ben ouder, ik ben sneller moe. Men ziet tegen de dingen op, meer nog dan vroeger. Ik wil soms niet, ik wil ook weer heel graag wel. Maar ben me zo bewust dat ik niets kan toevoegen aan het Koninkrijk Gods, tenzij hij door me heen de dingen doet. Dat maakt me zo afhankelijk, ik ben het altijd geweest, maar nu nog meer dan ooit. En nu merk ik toch een beetje van wat Paulus zegt, dat Gods kracht zich eerst en vol openbaart in zwakheid. En hij zegt, daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. Nou is een hele toer om dat na te zeggen hoor. Want zwakheden zijn niet zo leuk. Maar Paulus zegt, ik heb een welbehagen in zwakheden, want dan komt de kracht van Christus over mij. En daarom vind ik die oude leeftijd zo kostbaar. Mozes is een prachtig voorbeeld. Toen hij 40 was, had hij het helemaal. Heer, ik zie dat u mij gaat gebruiken om het volk uit de slavernij te leiden. En toen de eerste, de beste Egyptenaar hem dwars zat, sloeg hij hem dood. En haalde God hem 40 jaar lang in zijn eigen Bijbelschool achter de schapen van zijn schoonvader. En toen was er niks meer over. Toen was hij 80. En hij schrijft in zijn psalm, de mens wordt 70, de sterke 80. Dus hij wist, het is over en uit. En toen kwam God. En zei Mozes, nou ga ik je sturen. Mozes zei, oh God, wie ben ik? Ik ben 40 jaar te laat, wie ben ik? Zend toch iemand anders. En God moest boos worden om hem zover te krijgen. En toen ging hij tegen zijn zin. En de eerste keer mislukte alles. En toen kwam hij terug bij God en zei hij, zie u nou wel? Het is alleen maar moeilijker geworden, zie u nou wel? God zegt, ga maar weer, ga maar weer. En op een gegeven moment merkt die oude 80-jarige Mozes met zijn broer van 83. Dat de kracht Gods daar aan het werk is. En beleeft hij de grote vreugde. Dat hij voor zijn volk uit door de Schelfzee loopt met links en rechts een muur van water en daarboven de wolkolom en daar gaat hij met zijn volk. De oude Mozes, waar niks meer in zat. Ik mocht pas spreken voor een groep vrouwen en die hadden dit thema uitgedacht. Sterk genoeg om zwak te zijn. Prachtig thema. Vrouwen moeten dat opschrijven hier. Sterk genoeg om zwak te zijn. Toen Mozes 40 was, was hij sterk genoeg om sterk te zijn. Toen hij 80 was, was hij sterk genoeg om zwak te zijn. Zo zwak dat je eigenlijk niet wil, maar je gaat wel. We hebben dat gezongen in het lied, hè? Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op u, ik bouw op u. Dit lied heeft een prachtige achtergrond die we ook nu moeten laten rusten. Maar ik bouw op u en ik ga in uw naam. Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend. En deze man zegt uw pond. Nou, ik lees nog even verder. Uw pond heeft 10 ponden winst gemaakt. En wat zegt de Heer dan tegen hem? En Jezus zeide tot hem, voortreffelijk goede slaaf. Zou je dat nou niet graag uit de mond van Jezus willen horen straks? Dat de Vader zegt, kijk eens naar die rank. En dat Jezus zegt, voortreffelijk, goede slaaf. Die eerzucht, die geestelijke eerzucht. Opdat je weet dat je daar zult zijn, wat God hier van je heeft kunnen maken. Vandaar dat ik ook zo de nadruk leg op wat God hier van je heeft kunnen maken. Niet van wat je zelf van jezelf hebt kunnen maken of wat anderen van je hebben kunnen maken. Nee, wat God van je heeft kunnen maken. God en God alleen. Voortreffelijk, goede slaaf. Omdat je in het minste getrouw geweest bent. Waar was je dan getrouw in? In je omgang met hem? Je was niet dat type mens wat zei aan het eind van elke dag bijna van, oh, vandaag weer weinig van terechtgekomen. Nee, tot dat type mens behoorde jij niet. Jij behoorde tot het type mens tegen wie de Heer Jezus zeggen kon, zoek eerst. En dat heb je gedaan. In het minste ben je trouw geweest. In dat wat voor niemand telde, ben jij trouw geweest. In dat simpele, veel van hem houden, daarin ben je trouw geweest. In weinig ben je trouw geweest, over veel ga ik je stellen. En dan zegt hij, over veel ga ik je stellen. Heb gezag over 10 steden. Want je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Heb gezag over 10 steden. Daar gaat het niet in de eerste plaats om. Mensen denken, oh dat is hij dan. En dat is fantastisch hoor. Want als de Heer Jezus komt naar deze aarde met zijn bruid. Dan zijn er ontzettend verpauperde steden op deze aarde. Waar de zonde hoogtij gevierd heeft. Denk aan een stad als Amsterdam, maar je kunt er veel meer noemen. En nou heeft de Heer Jezus jou zo kunnen vervullen met hemzelf, dat je bijna handelt zoals hij zou handelen. En hij geeft je een heel groot gebied om dat te vervullen met de liefde en de genade en de reinheid en de zuiverheid van het Koninkrijk Gods. Heb gezag over 10 steden. Het is niet omdat je het zo goed gedaan hebt, het is omdat je in dat minste getrouw geweest bent en de Heer Jezus daardoor zo'n ontzettende grote plaats eer gekregen heeft. Daarvoor word je opgeleid, daarom is de toekomst ook zo. Wij zitten in een kredietcrisis, wat doet het ertoe? Wij kijken veel verder dan die kredietcrisis en we zien die brede stroom van Gods genade al bijna komen over deze wereld. Ook met zijn oordeel, dat zegt dit gedeelte ook, maar ook met alles wat God in zijn bruid geïnvesteerd heeft, dat wordt straks in ene keer op deze aarde zichtbaar. Al zijn liefde, al zijn genade, al zijn reinheid, al zijn heiligheid, al zijn barmhartigheid. barmhartigheid wordt als een rivier, denkt u maar aan het laatste hoofdstuk in de Bijbel, wordt als een rivier van levend water uitgestort over de volken, zodat die genezing vinden van de bladeren van de bomen die aan die, van daarbij de rivier staan. Wat een plan. Daarom, dat lied zegt mij nogal wat. Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Daar is God mee bezig. Zo intens mee bezig. En daar bent u een onderdeel van. Heb gezag over 10 steden. En dan komt die andere man met die 5 ponden. En dan neem ik nog even diegene waar we liever niet over horen. Maar wat staat er wel bij. En de volgende kwam en zei de Heer. Hier is uw pond dat ik in een doek weggeborgen en bewaard heb. Want ik was bang voor u. Omdat gij een streng mens zijt. Even tot hiertoe. Welk beeld heb je van God? Ben je bang van hem? Ze vroegen mij dat een tijdje terug bij de EO. Ben je bang van God? Toen zei ik, nou, daar zal ik niet al te snel met nee op antwoorden. Bang vind ik niet een goed woord, maar ik heb wel ontzettend veel vrees voor hem. Eerbied voor hem. En ik moet leren om op het smalle weg te blijven, want God is een verterend vuur. Zijn we een beetje kwijt in onze tijd. God mag alleen lief zijn, maar... Maar bij deze man is het helemaal doorgeslagen aan één kant. Want ik was bang voor u, omdat gij een streng mens zijt. Gij neemt weg wat gij niet hebt uitgezet en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Met andere woorden, u bent een vragende God. Wie is God voor je? Is God degene die, als die in de buurt komt, altijd wat van je mot? Altijd wat kritiek heeft en zegt, waarom doe je niet dit, waarom heb je niet? Is God die vragende God? Of is God voor jou een gevende God? Een altijd gevende God. God heeft mij uit de zaak geroepen met deze woorden, ik vraag niks van je. Ik bied je wat aan. God is de altijd gevende God. Als die vraagt, is dat alleen maar om te kunnen geven. Als God dit glas vol wil doen met melk, is de enige consequentie dat het water eruit moet, want anders kan die niet vol worden met melk. Dus als God wil dat het water eruit gaat, is dat niet een vraag, maar een aanbod. Want hij wil melk geven. God is niet de vragende God. Kan toch ook niet? Alles is uit hem. Paulus zegt, je denkt toch zeker niet dat God nog iets nodig heeft in een van zijn preken? Helemaal niet. God is de altijd gevende. Deze man met het ene talent kent God als, ja, als God komt dan wil die wat, dan moet ik weer wat. Dan blijf je liefst uit de buurt en dan ga je datgene wat hij je gegeven heeft een beetje wegstoppen. Zoals deze man dat ook deed uit zijn angst bijna, uit zijn verkeerde beeld wat hij van God had. En hij zegt, gij neemt weg wat gij niet hebt uitgezet en gij maait wat gij niet hebt gezaaid. U overvraagt. Hij zeide tot hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. Gij wist dat ik een streng mens ben, die wegneem wat ik niet heb uitgezet en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom heb je dan mijn geld niet bij de bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente hebben opgevraagd. En hij zei tot deze, neem hem het pond af. Even maar tot, waarom heb je het geld dan niet bij de bank gegeven? Toen ik mij gisterenmorgen opnieuw op dit gedeelte voorbereidde, zat ik in mijn tuinhuisje en las dit. En toen vroeg ik, Heer, wat bedoelt u daar nou mee? Een pond bij de bank brengen, dat geldbedrag op de bankrekening zetten. Wat bedoelt u daar nou mee? Ik stop hier even. Kent u dat? Je leest in de Bijbel en er is iets wat je niet begrijpt. Begin met je vraag naar boven te zenden. En God strooit niet met briefjes en je hoort zijn stem niet. En toch is God in staat om ons in onze gedachten, in ons hart, tegemoet te komen. Dus ik vroeg gisterenmorgen, wat bedoelt u daar dan mee, Heer? Op de bank zetten. En toen was naast mij een huisje, dat kon ik niet zien, maar ik hoorde het, mijn vrouw bezig om in mijn tuin te werken. Wij hebben twee tuinen met een schutting daartussen. Het voor de schutting is voor haar verantwoording. Achter de schutting is voor mijn verantwoording. Daar is het een puinhoop natuurlijk. En ieder jaar, in het voorjaar, gaat zij in mijn tuin werken. Ik hoorde haar. Ik zat vroom in mijn Bijbel te lezen en zij lachte ploeteren in mijn tuin. En ik zei, Heere God, wat is dat dan? Wat is dat nou? Je pond op de bank zetten. En toen bracht God mij mijn eigen lieve vrouw in gedachten. En zei, kijk, wat zij doet is je geld op de bank zetten. Zij is niet iemand die preken kan. Zij is niet iemand die hier op het toneel kan staan. Wat zij wel kan doen is jou alles uit handen nemen waardoor jij kan functioneren. Zij heeft haar pond eigenlijk op jouw bank gezet, zodat jij er rente mee haalt. En dat is waar, wij zijn 48 jaar getrouwd bijna. En zij heeft 48 jaar mij alles uit handen genomen wat ze me uit handen kon nemen. Ik heb bijna nooit afgewassen. We hebben sinds 4 jaar een afwasmachine, dus nou is het iets makkelijker. Maar we hebben 5 kinderen, nooit een afwasmachine. Ik heb nooit afgewassen. Ik heb nooit, ja, ik kan tientallen dingen noemen. Ik ben nooit, heeft ze mij gevraagd om in het huishouden het een of ander te doen. Ik ben nooit naar de zwemlessen van mijn kinderen geweest. Ik ben nooit schriftjes wezen kijken naar als ze overgingen in de klas. Als ik dat nu zeg, ik durf het hier te zeggen, want maar dat kan ik niet eens, zou voor televisie nooit kunnen zeggen, want ik krijg zoveel boze brieven van wat een slechte man en vader ben jij. Ik zeg niet dat ik nooit iets gedaan heb. Als je mijn vrouw zou bellen, dan zou ze zeggen, Henk is altijd bezig, altijd actief. Dus laten we dat goed in balans houden. Maar zij heeft alles uit mijn handen gehaald. Met dat ene doel, opdat ik zou kunnen functioneren. Ze heeft me laten gaan met reizen, buitenland. 5 kinderen, zij heeft ze voor het grootste deel opgevoed. Zij heeft haar pond op mijn rekening gezet. En ik heb door Gods genade daar een beetje rente mee mogen opbrengen. Die mensen heb je ook. En die mensen heb je hard nodig. En het was leuk, want toen ik dat vertelde, wij gingen om 12:30, daarna gingen wij eten. En ik vertelde dat. Ik zeg, ik zat na te denken over, ze zegt, dat is aardig. Ze zegt, want ik dacht precies hetzelfde. Vanmorgen, ze zeggen, ik lag daar te ploeteren en ik dacht even bij mezelf, ja, hij zit daar maar lekker in die Bijbel te lezen. En waarom doe ik dit dan eigenlijk? Waarom ben ik nou zo in die tuin voor hem bezig? Ze zeggen, toen wist ik ook meteen weer, dat doe ik, opdat jij kan functioneren. Opdat jij morgen daar staan kan en voorbereid bent om een boodschap door te geven. Dat is ook een goede manier om je geld te besteden. Om je pond te gebruiken. En sommigen van ons mogen hier staan, zeer bevoorrecht. Anderen hebben die functie achter de schermen, waardoor ze het mogelijk maken om hier te staan. Denkt u aan het zendingsveld, denkt u aan uw gebedsleven voor de zendelingen ver weg, denkt u aan uw financiële bijdrage voor het zendingswerk. Noem maar even wat. U kunt met uw, want u denkt, sommigen denken dan, ja, kijk, zulke, dat zijn dan de predikers, dat zullen dan wel de grote zijn. Nee, uw functie is net zo wezenlijk als degene die het woord verkondigen. Vraag is alleen, wat doe je ermee, hè? Wat doe je met, ben je een geïrriteerde vrouw, die zegt, ja, die vent van mij, die is dan, of zeg je, wat mijn vrouw in wezen zegt, mijn vrouw zegt dat echt, Henk, ik heb geleefd voor jou. Is mijn vrouw een sloofje, een doetje? Nou, dan moet je ze maar eens tegenkomen. Mijn vrouw is een persoonlijkheid op en top. Zit prima in de vel, veel beter dan ik. Heeft geen enkele behoefte om vooraan te staan. Voelt zich heerlijk op de achtergrond. Is ontzettend blij met haar kinderen en kleinkinderen, met haar man, met haar tuin, met haar tennissen, met alles wat zij in haar leven heeft. Dus het is niet een schaduwfiguurtje die vindt dat ze het niet zo getroffen heeft. Ze is heel gelukkig met die rol, met die pond die God haar gegeven heeft en die ze op mijn rekening schrijft, opdat ik functioneren kan. En u weet waar uw rol is. Maar nogmaals, het gaat om wat hebt u met hem. En ik herhaal weer, je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Wat hebt u met hem? Dat leven. Ik zou eindeloos ook in de tijd, een van mijn vrienden Herman Terwelle is hier, in de tijd dat Herman Terwelle groot werd met In de Ruimte, en Anne van der Bijl groot werd met Open Doors, en Hans van der Steen groot werd met Transworld Radio. In al die jaren zat ik thuis op mijn zolderkamertje. En mensen vroegen aan mij, wat doe je eigenlijk? Ja, Hans, ja, dat weten we. En Herman, dat weten we ook. En Anne, dat weten we ook. Want wij waren min of meer leeftijdsgenoten. Kwamen uit diezelfde stal een beetje ook van Sydney. En wat doe jij eigenlijk? Ik zit op mijn kamertje. En ik probeer veel van hem te houden. En ik was gefascineerd, want in die eerste jaren was er niemand die door mijn leven tot geloof kwam. En in mijn grote teleurstelling kwam ik bij de Heer Jezus en zei, Heer, ik geef het op, want het gaat niet, ik kan het niet, ik haal het niet. En toen was het alsof de Heer me duidelijk maakte, zal ik het voor je doen? Dat is wat Dick vanmorgen zei, de wet in je hart geschreven, de geest in je hart gelegd, Jezus in je hart gelegd. Er komt iets van binnenuit. Het is niet meer zo dat je moet, maar je wil. Ik het voor je doen. En toen heb ik jarenlang boven mijn bureau heel grote tekst gehangen, waarin de Heer Jezus zegt, wie in mij blijft, draagt veel vrucht. En het doel van mijn leven is tot op de dag van vandaag om in hem te blijven. Alles. Wie in mij blijft. En dat beoefenen. Daar een levensstijl van maken. Waardoor televisie. Mag ik best, maar dat vind je zulke onzin bijna. Er komen zoveel onnozele dingen doorheen dat je denkt, hoe kunnen zoveel volwassen mensen daar zoveel uren in steken? Mag ik niet? Jawel. Er is iets anders. Er is iets anders. Wat je ziet met de ogen van je geest. En waarvoor je heel ambitieus bent. Waarvan je denkt, Heer, zolang ik hier nog ben, ik bid u dat u me leert om in u te blijven. En de rest is voor uw verantwoording. Nou, dat is wat ik ontzettend graag kwijt wil met die woorden. Je zult daar zijn wat God, dus niet krampachtig hoor. God in je. Door de Heilige Geest. De wet in je. Door de Heilige Geest. Je zult daar zijn wat God in dit leven van je heeft kunnen maken. En Gods grote verlangen is dat u straks heel veel van de Heer Jezus hier zal zien. Amen. Zo'n ogenblik stil zijn. In die stilte kunt u wat tegen hem zeggen wat alleen hij hoort. Heer, het is altijd weer zo kostbaar om het over u te mogen hebben. Het is het heerlijk om over u te praten, Heer. U, Heer Jezus, over wie uw vader zo enthousiast is, dat hij zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde. En het is niet goed dat hij alleen is. Ik ga voor hem een hulp maken. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Vader, we danken u voor uw genade. We danken u dat u ons dat pond toevertrouwt. Uw geest in ons en dat u wil dat die alle ruimte krijgt in ons leven. En aan het eind van de rit is duidelijk hoeveel ponden of die pond winst gemaakt heeft. En dat doet u, dat is uw verlangen. Dat zien we voor ons. En we willen u danken voor iedereen die hier is vandaag. En u alleen weet in hoeverre of u de ruimte krijgt om in mensen dit uit te werken. Maar we verlangen dat wel, Heer. We bidden u dat uw koninkrijk komt. We bidden u dat uw naam wordt geheiligd. En we bidden u ons Heer, dat u ons helpt om te mogen gaan voor uw eer. De eer die van de levende God komt. Waar we zelf een onderdeel van zijn. Vader, we danken u. En we bidden u dat u ons uw genade daarin schenkt. Dank u wel voor iedereen die er is. En dank u wel dat u uw werk in ons hart doet. Dank u wel. Amen.